juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De oorlog in Oekraïne markeert het einde van de oostpolitiek die Duitsland hanteerde sinds bondskanselier Willy Brandt.
We hebben toch wel beide, hoop ik, etwas meer verstanden van de argumentation des anderen.
Je hoorde Willy Brandt bij zijn eerste bezoek aan de DDR in 1971. Brandt zocht in die jaren toenadering tot het communistische Oost-Duitsland, Polen en de Sovjet-Unie. Zo'n 50 jaar lang had Duitsland een betere relatie met Rusland dan de rest van Europa, vooral de rest van West-Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, tot nu. Ik praat erover met Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid, en ook met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Han, als ik met jou mag beginnen. De oorlog in Oekraïne heeft Duitsland gedwongen om af te stappen van die oostpolitiek. Eerst even, hoe kijk jij naar de situatie in Oekraïne?
Nou ja, wat je nu ziet is dat de stalemate, zoals de Amerikanen zo mooi noemen, de padstelling die de afgelopen weken leek te ontstaan, dat hier wat doorbroken wordt. Ditmaal met gunstig nieuws voor de Oekraïners rondom Gerson. Gerson van ongelooflijk groot belang voor Oekraïne om de Russen de pas af te snijden naar het zuiden. En als de Oekraïners dat inderdaad succesvol kunnen doen, dan denk ik dat het voor de Oekraïners in ieder geval een enorm winstpunt is.
Ja, Geert-Jan, wat denk jij? We gaan zo over die oostpolitiek uitvoerig praten. Even een blik op de situatie in Oekraïne.
Ja, het is heel interessant om te zien dat Zelensky deze week zegt dat er langs een 1300 kilometer lang front nu gevochten wordt. En dat al die weken, en dat hebben we ook gezegd, hè, dat Oekraïne zich niet in de kaarten wilde laten kijken. En al die weken zagen wij opbouw bij Gerson in het zuiden. Dachten sommige mensen van, nou, daar zal een enorm offensief gaan beginnen. Zo hebben de Oekraïners het ook zelf al een beetje gespind. En ze doen wat speldenprikjes in allerlei verdedigingslinies. En ineens in Kharkiv Oblast in het noordoosten komen ze erdoor. En ja, dan gaan alle panelen draaien. Maar je ziet ook dat in Gerson ook terreinwinst wordt geboekt. En het is heel interessant om te zien hoe er dus misschien sprake is van misleiding of schijnaanvallen. En ik denk wel dat het klopt wat mensen ook als Pieter Koblenz zeggen, dat het initiatief nu veel meer bij de Oekraïners zelf is komen te liggen.
Ja, maar goed, Han had het over een stalemate. Dat is en blijft het toch een beetje, hè?
Ja, en dat is ook wat jij altijd zegt. Dat een klein beetje terreinwinst, dat kan dan over een paar weken weer worden teruggepakt. En dan
het kun je het net zo goed de vermoeide boxers, hè, die in ronde 17 tegenover elkaar hangen.
En ze worden steeds naar hun hoek, ja, naar hun hoek gefloten. En dan gaan ze weer een rondje.
Ja.
Ja. Oké, we gaan praten over de oostpolitiek van Brandt. Dat was dus het idee dat je beter toenadering kunt zoeken tot de Sovjets en het Oostblok dan dat je die harde taal van de Koude Oorlog voortdurend gebruikt en ook de politiek. Eerst even naar het ontstaan van die nieuwe Oostpolitiek, want zo heet het officieel. En dat was om een onderscheid te maken met de Oostpolitiek van de nazi's. Want die verstonden iets heel anders, namelijk uitbreiding van Duitsland tot in Polen en ga zo maar door. Willy Brandt van de Sociaaldemocratische SPD werd in 1969 bondskanselier van West-Duitsland en zette dit beleid in de begin jaren 70 in. Han, hoe zou je die politiek willen omschrijven?
Nou, het is precies zoals je zei. Het is de poging van de Duitsers om te accepteren dat regime change, zouden wij nu zeggen, in Oost-Duitsland niet meer tot de mogelijkheid behoort. En daarmee eigenlijk een invloedssfeer van de Russen in de veiligheidssectoren die na de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan, dat die moet worden geaccepteerd. En dat dat ook beter is voor de bevolking daar en trouwens ook voor de West-Duitsers. Dus normalisatie met de Sovjet-Unie, met Polen en een zekere mate van toenadering tot het communistische Oost-Duitsland. Duitsland, de DDR. Wandel durch Annäherung. En Annäherung staat dan dus voor toenadering. Ja, dat was de opzet van Willy Brandt met zijn, dat moet hier genoemd worden, zijn rechterhand Egon Bär. Eigenlijk de echte architect. Maar goed, Willy Brandt is natuurlijk de verpersoonlijking van die politiek geworden. Zeker als we dat beeld, het prachtige beeld, terug in herinnering roepen. Die foto dat hij in een Pools ghetto op zijn knieën valt nadat hij een krans heeft gelegd. En die knieval, ja, die is symbolisch voor meerdere uitleg vatbaar. Maar dat is het beeld van de Duitse Oostpolitiek.
Precies. En kun je dan zeggen dat had te maken met de moord op 3 miljoen Polen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog? Werd Brandt ook gedreven door het motief dat Duitsland een soort ereschuld had en daardoor juist een soort bemiddelende rol moest vervullen?
Er zijn nog steeds geen generaties Duitse politici die daar niet door gedreven worden. En in die tijd was het zeker zo. En je moet je natuurlijk ook voorstellen dat voor de Tweede Wereldoorlog, voor de Eerste Wereldoorlog, dat als je naar Polen kijkt, heb je het eigenlijk natuurlijk ook over voormalig Duitsland. Hè? Tot in Kaliningrad. Kaliningrad was een Duitse stad. West-Pruisen, Oost-Pruisen, daar zit veel Duits. Ja, daar zit een Duits sentiment, een Duitse cultuur. Er is ook altijd een Duitse oriëntatie op Rusland gebleven. Waarbij je, en dat denk ik dat we hier nu moeten gaan onderscheiden, een heel groot onderscheid moet maken tegenwoordig tussen pro-Rusland in Duitsland en pro-Poetin. Pro-Poetin zien we in allerlei populistische kringen in allerlei westerse landen nu op dit moment ontstaan. Dat is het autoritarisme, wat men grote leider, sterke leider, een christelijke leider. Mensen die daarnaar verlangen. Maar in Duitsland zit ook een fundamenteel pro-Russische en anti-Amerikaanse stroming. En die zit met name bij partijen als de Linke, eigenlijk helemaal. Ja. Maar ook grote delen van de SPD, waar natuurlijk Willy Brandt, Helmut Schmidt en ook de huidige bondskanselier toe behoren.
Ja, Geert-Jan, de naam van Egon Bär viel. In die tijd, voor zover we weten, was die SPD-politiek, die Oostpolitiek, ontzettend populair bij de SPD, maar zeker niet bij de Christendemocraten. Hoe keken de mensen in Oost-Europa, of de leiders in Oost-Europa, naar die Oostpolitiek?
Ik ga gelijk een nuance aanbrengen, Bernard, door te zeggen dat ik een fout zou maken als ik het hele voormalige Oostblok in één antwoord over één kam ga scheren. Want dat is wat we juist weer niet moeten willen met die Oostpolitiek. Maar ik ga een poging wagen om het samen te vatten. En dan geef ik denk ik het voorbeeld aan de hand van de mensenrechtenbewegingen, arbeidersbewegingen, dissidentenbewegingen. Denk aan Solidarność in Polen. Denk aan Garta 77 in Tsjechoslowakije. En die dachten wel eens wat een scheidluizer daar in West-Europa. Mm-hmm. In West-Europa waren ze in de jaren 80 bang dat de Sovjets dan weer nieuwe invasies zouden doen in die landen waar die bewegingen op gang kwamen. Er was dus ook weinig draagvlak onder de bevolking in West-Europa. Europa. Wat misschien wel een verschil is met nu, denk ik dan, als we het hebben over solidariteit met Oekraïne. Maar onder die bewegingen in Polen en Tsjechoslowakije, waar leiders als Lech Walesa en Václav Havel uit zijn voortgekomen. Ja, die bewegingen dachten, je kan me wat West-Europa, jullie voelen deze repressie niet. Ze waren dus eigenlijk ook tegen het motto van Willy Brandt, hè, Frieden is niet alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts. Mm-hmm. Zij dachten, ja, je kan de pot op, want wij willen soevereiniteit.
Exact.
En de vrede staat dus niet boven alles.
En ik zie de discussie nu weer. Eigenlijk zie je de discussie fundamenteel nu weer. Want waar gaat het om in Oekraïne? Velen zeggen het gaat om het behoud van westerse liberale normen. Ik wil zo ver nog niet gaan. Omdat, als er geen oorlog zou zijn geweest, kunnen we echt nog wel een kritische meetlat naast Oekraïne
leggen. Zeker.
Op de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, op de corruptie die endemisch is. En zo kan ik er nog wel een paar. Maar waar de Oekraïners nu laten zien, is dat er een soort burgermoed is die eigenlijk in Europa ongekend is sinds de Tweede Wereldoorlog. En die burgermoed is er om hun eigen land, hun eigen grenzen, hun eigen soevereiniteit, precies zoals Geert-Jan zegt, om die overeind te houden. En dat is de basis van de vrijheid en de veiligheidsarchitectuur in Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Okay. Even één ding. Misschien de grootste markering in die hele geschiedenis, naoorlogsgeschiedenis, was de val van de muur. Geert-Jan, zie jij dat als een soort resultante van Oostpolitiek? Of kwam dat gewoon door het ineenstorten van de Sovjet-Unie?
Volgens mij hebben we door het overlijden van Gorbachev de afgelopen weken daar veel over geprobeerd te duiden met z'n allen. En hebben we daar weer van geleerd dat er zoveel momenten in de geschiedenis zijn die door toeval zijn ontstaan, met onverwachte wendingen op basis van natuurlijk allerlei tientallen, zo niet honderden factoren en kleine aanleidingjes.
Nou, de val van de Berlijn van de muur werd eigenlijk door niemand destijds echt voorspeld en voorzien. Zelfs Fukuyama, die altijd wordt aangehaald met zijn boek in 89, The End of History en The Last Man, aanvankelijk nog met een vraagteken, maar in het dat deed hij bij zijn boek, maar het begon met een essay. Die voorzag dat niet. Het leek daar wel in op te preluderen, maar niemand had door dat het al zo ernstig gesteld was.
Ja, en heel kort
hij
nog.
Hij komt trouwens, geloof ik, de komende tijd naar Nederland om zijn nieuwe boek te presenteren.
Ja, fantastisch. Iedereen moet komen luisteren. De man is een van de grootste denkers.
En heel kort nog, Bernard, als ik mag. Want iemand als Havel in Tsjechoslowakije, dat was natuurlijk een dissident, een schrijver. Die had nooit gedacht dat hij ineens de leider van Tsjechoslowakije en later Tsjechië zou worden. Dat overkwam hem. En dat staat misschien wel symbool voor die val van de muur ook.
Ja, misschien moet er één punt van die Oostpolitiek nu ook benadrukken. En dat is de energiepolitiek. De Duitse energiepolitiek. Want de Oostpolitiek, daar zat natuurlijk ook de behoefte van de Duitse industrie, met name de auto- en de metaalindustrie, voor goedkoop Russisch gas. Nou, dat herkennen we allemaal, denk ik, op dit moment. Alleen dat begon in West-Duitsland al in 1973. Eigen goedkoop Russisch gas stroomde via door Duitsland betaalde pijpleidingen naar West-Duitsland. En dat bleef onder het ijzeren gordijn doorstromen. Ook toen begin jaren 80 Rusland een invasie in Afghanistan begon. Want dan bleven de Duitsers zeggen, dan bleven heel veel Duitse politici zeggen, het is beter coöperation statt confrontation. Ja. Dat bleef de fundament onder die Duitse Oostpolitiek, die dan tegenwoordig ook wel wordt gezien. Die Duitse politici, die worden dan Ruslandversteher genoemd. De Duitse bondskanselier Schröder is zo iemand, die opereert nog altijd als zodanig. Nou, met die Duitse Oostpolitiek, die is nu ten einde gekomen. En mijn stelling is dat de huidige Duitse regering daar veel aan gedaan heeft, in het bijzondere de Groenen, maar dat het begin daarvoor al 2 jaar geleden door Angela Merkel is gelegd, oktober 2020. En toen ze ineens heel fors reageerde op het uitleven, toen ze eigenlijk Navalny ophaalde en NAVO-bondgenoten en G7, waar de Russen al uitgeschopt waren, wisten te bewegen tot sancties en tot een veel hardere houding. Dat was de eerste opening. Toen liet ook Merkel een beetje het masker vallen, waar een einde werd gemaakt aan die behoedzame Duitse Oostpolitiek. Maar in de maanden na de invasie, februari, is dat alleen maar veel sneller gegaan.
Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Hans ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid. En ook in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Wenn diese Pipeline fertig gebaut ist, fließt dort Gas durch. Und das Ziel von Putin ist, dieses Gas zu nutzen, um die ukrainische Leitung abzuschalten. Dann fließt da kein Gas mehr durch, weil er die Ukraine damit destabilisieren will, weil sie kein Geld mehr bekommt. Und wenn wir dann Winter in Europa haben, dann werden wir nicht sagen können, oh, jetzt kommt auch kein Gas durch Nord Stream 2, weil dann haben wir Europäer in dem Moment kein Gas mehr. Und das ist die ganze Kalkulation.
Dat is een uitspraak uit de vorige zomer van Annalena Baerbock. Toen de lijsttrekker van de Groenen, inmiddels is de minister van Buitenlandse Zaken, Han. Europa en dan Duitsland in het bijzonder vanwege de Oostpolitiek hebben zich afhankelijk gemaakt van Rusland en de energievoorziening.
Ja,
daaruit de Baerbock destijds al kritiek op. Hoe kijk jij naar haar optreden?
Profetisch, sterk. We waren toen nog vol twijfel over hoe ver deze mevrouw zou kunnen schoppen. Ze stond goed in de peilingen. Zakte helemaal weg door een aantal slechte optredens bij dit soort debatten. Ze had tegenover haar natuurlijk de christendemocraat die het wel even zou redden en die het niet redde. Ze had tegenover haar meneer Scholz van de sociaaldemocraten, die uiteindelijk de bondskanselier is geworden en die wat weifelend optreedt. Maar Baerbock en ik denk ook Habeck, hè, de Duitse energieminister, die laten eigenlijk zien hoe het moet. En Baerbock zegt hier, is altijd helder geweest over Nord Stream 2. Dat is niet nur rein wirtschaftlich. Het gaat niet alleen maar over de economie. Ook in Nederland hebben we die houding heel lang gehad. Ook ik zelf heb dat in het begin nog als Kamerlid zitten verdedigen. Ik denk dat we daar een fout hebben gemaakt. ik heb die houding bij mezelf
niet veranderd. Zullen we even luisteren naar hoe jij daar 4 jaar geleden in dit programma over sprak?
Ja. Ik ben blij dat we een debat kunnen gaan voeren. Want dat was hoog nodig. Dat ook de energievoorziening voor Europa. En of dat nou Nord Stream is. Of hoe we omgaan met het afschalen in Groningen. Dat heeft namelijk uiteindelijk ook. Er zit ook een geopolitieke betekenis die we ons moeten realiseren. Want als we geen Gronings gas willen, dan zullen we aan Russisch gas wellicht moeten geloven. Is dat energievoorziening is geopolitiek. Misschien zelfs wel in de allereerste plaats.
Ja. Hoe kijk je er nou nu achteraf? Denk je, je zat toen nog in de VVD-fractie. Ja. Hoe heb je het gedaan daar in dit opzicht?
Nou ja, misschien wel verbaal de wissel omgezet. Maar we hebben niet geacteerd. En dat dragen mensen als ik, maar ook anderen die in die periode verantwoording hebben gedragen binnen de coalitie, maar ook oppositie, want we hielden elkaar eigenlijk ook daarin een padstelling. Linkse partijen wilden niet aan kernenergie, wilden geen windmolens op het land, sommigen wilden geen windmolens op zee. Dan blijf je, Russisch gas was ook niet goed. Dus uiteindelijk wil iedereen wel een kwartier douchen, heb ik altijd gezegd. En ja, dan heb je gas nodig. En onze afhankelijkheid van gas is heel groot, de Duitse afhankelijkheid van gas is heel groot. We hebben geen oplossing gevonden voor de geopolitieke realiteit dat Poetin met die gashendel kon gaan spelen. En we wisten het wel. Ja.
Maar Han, luister jij nu dan wel naar Annalena Baerbock en douche jij dus nog maar 3 minuten? Want dat is wat ze eigenlijk nu profetisch
zegt. Ik ben al wel
begonnen
met wat besparingsmaatregelen. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat doen. In ieder geval aan het kijken waar ik dat kan doen. Omdat ik ook verwacht dat de energierekening fors wordt. Maar ik prijs de groenen, de realistische groenen, in de Duitse regering. Het liefst zou ik zien dat ze natuurlijk ook die kerncentrales niet zouden afschakelen. Maar bijvoorbeeld Habeck stond voor de Duitse industrie nu alweer 3 maanden geleden. Ja, en Habeck en de Duitse industrie, dat zijn zeg maar natuurlijke vijanden voordat hij minister werd. En daar zei hij gewoon, sie nennen mich jetzt Kohlen Habeck. Dat hij nooit gedacht had dat hij als, want heeft de Duitsers hebben na Fukushima, waar ze erg van onder de indruk waren, Japanse kerncentrales die natuurlijk tot ellende leiden, zeiden ze, we moeten uit kernenergie en we moeten uit kolen. De groenen hebben de kolen weer aangezet. Zouden ze eigenlijk ook moeten doen met kernenergie. Maar het taboe in Duitsland op kernenergie is net zo groot als het taboe in Nederland op Groningen.
Ja, Geert-Jan, even een dingetje. In 2014 brak de oorlog in de Oekraïne eigenlijk al uit. Dus de Oekraïners zeggen terecht, we zijn al 8,5 jaar in oorlog. We hadden MH17. Ja. En dat zijn allemaal dingen die klaarblijkelijk ons toch niet echt tot andere gedachten hebben gebracht. We zijn gewoon doorgegaan met gas kopen. We spraken er bij wijze van spreken een beetje omheen. Hoe zie jij dat?
Eigenlijk 2 dingen daarover. 1, dat je toen hoe die eerste oorlog in 2014, 2015 in Donbass uiteindelijk door Merkel en Hollande door middel van de Minsk-akkoorden tijdelijk is gestopt. Dat was eigenlijk ook nog een oude vorm van Oostpolitiek. Praten. En nu zouden we dat eigenlijk niet meer begrijpen. Want met de wijsheid van nu was dat alleen maar een opmaat tot een confrontatiepolitiek die we nu waarschijnlijk gaan bedrijven. En over dat MH17, dat heb ik me ook de laatste dagen afgevraagd. Ik heb Han wel eens eerder horen zeggen dat Nederland naast Rusland en Oekraïne de meeste slachtoffers eigenlijk kent bij deze oorlog.
In dit conflict.
Ik vraag me ook af waarom we niet met z'n allen daar überhaupt een publiek debat over zijn gestart. We vonden het allemaal zo verschrikkelijk. De beelden staan op ons netvlies. Het is voor iemand van mijn generatie, denk ik, de grootste ramp die ik ooit op deze manier heb meegemaakt, die dan Nederlanders betrof. Mm-hmm. En ik snap het eigenlijk ook niet.
Ik heb dat gevoel ook. Daarom noem ik dat ook vrij consequent. Maar het is nog veel erger. Niet alleen zijn we niet wakker geworden in 2014. Kijk, als je kijkt naar MH17, heb ik ook wel gezegd, in dat vliegtuig zaten mensen die ofwel naar Indonesië onderweg waren. Vaak ook familieleden bezochten. Er zat bijvoorbeeld een gezin wat ik goed kende. En er zaten mensen in Shell. Het werd ook wel een Shell-vlucht genoemd. Er zat ook nog een delegatie van AIDS-onderzoekers. Nou, eigenlijk een beetje als Nederland naar het buitenland kijkt. Hè? Als een businessmodel, een verdienmodel of als een vakantiebestemming, als ik het even heel plat zeg. En die mensen zijn hun leven verloren in een oorlog die eigenlijk op de Nederlandse televisie niet of in de Nederlandse media amper te zien is geweest. Nou, dat had een wake-up call kunnen en moeten zijn. Een geopolitieke wake-up call is het niet geworden. Sterker nog, 2 jaar later, 2016, geven wij Oekraïne een soort van rotschop. Omdat we ze ook niet eens een associatieakkoord gunnen. Een associatieakkoord waar bijvoorbeeld zoiets in staat als dat Oekraïne de ICC omarmt. Hè, waar je dus eventueel mensen die genocide of een...
Het strafhof.
Strafhof, hè, ja. Daar zouden ook zeg maar, de daders van MH17 kunnen worden uitgeleverd. Oekraïne heeft Nederlandse politieagenten toegestaan om te rechercheren en zelfs verhoren te houden op haar bodem. Zouden wij nooit doen met een buitenlandse man. En toch hebben we dat gedaan. Dat was 2016. Nu is het 2022. Wij gaan nu lijden vanwege de prijs die we betalen voor die naïviteit. Ik heb daar ook mijn bijdrage aan geleverd door onvoldoende hard die geopolitieke dimensie van energie af te dwingen. Ja, en we moeten hier doorheen. We gaan nu anderhalf zeer moeilijke jaren tegemoet.
Oké, dan toch de vraag waar we weer op terugkomen. Ja. Want voor mij is dat echt een punt. Han, jij eerst en dan Geert-Jan graag. Hebben we te veel achter Angela Merkel aangelopen?
Ja, ik vind dat Angela Merkel wel degelijk binnen de context waar zij in zat, heeft gedaan wat ze kon doen. En nogmaals, ik vind dus dat het einde en afscheid nemen van de Duitse Oostpolitiek ook bij haar is begonnen en niet bij deze regering. Deze regering heeft het fenomenaal snel voortgezet en daarvoor verdienen de Duitsers, want die kwamen van ver, een pluim. Dus ik val Angela Merkel op dat vlak niet af. Maar we hebben met z'n allen te lang gedacht dat we Poetin konden appeseren.
Ja, dat lag niet. En jij, Geert-Jan, hoe zie jij het? Zeg je hetzelfde? Want ik denk steeds, ik vind van wel dat we een beetje erg achter er hebben aangelopen. Maar voordat Poetin werd wie die nu is, was het allemaal wel logisch. En daarna is ons hele idee over hoe het moet en hoe die ontwikkeling is als een kaartenhuis in elkaar gestort. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk ook dat ons idee van leiderschap is veranderd. En dat we veel meer de leiders van de leiders kunnen vragen dat ze uitleggen aan hun burgers waarom we iets doen. Waarom steunen we die oorlog in Oekraïne? Ik vind dat Jens Stoltenberg dat goed doet. Ik vind dat Baerbock, Habeck, de Zweden, de Finnen ook. Ursula von der Leyen draaft misschien daarin een beetje door. Ja. Maar
ze doet het tenminste. Ze doet het tenminste. Doet het, zelfs de Kroo doet het.
En okay, dan kom ik terug bij jou, Bernard, als het mag, over Merkel. Want ik heb nog even gebeld met een Duitse vriend van mij die in Polen al jaren woont en werkt. En Merkel, daarover wordt gezegd, oké, ze heeft inderdaad dingen niet goed gezien. Maar als zij iets deed, dan deed ze dat omdat ze het zei. Dus ze zei, wir schaffen das, en ze gooide de grens over. Ze zei, we stoppen met kernenergie, en ze deed het ook. En dat is dus nu waarom mensen Scholz eigenlijk niet meer waarderen dan Merkel. Scholz wordt niet als consequent gezien. En dat levert weer andere problemen op in Centraal- en Oost-Europa. Want daar zijn dus landen zoals Polen, waarin ze nu zeggen, ja, die Scholz, die houdt de deur naar Rusland een beetje open nog steeds. En dat betekent dat ooit komt er een moment dat Duitsland en Rusland weer gaan samenwerken. En dan willen ze Polen weer van de kaart vegen. Dat sentiment, dat komt daardoor.
Dat komt er. Oké, we hebben nog heel kort, dus allebei 30 seconden. Geert-Jan eerst. De Oostpolitiek is voorbij. Wie is de nieuwe leider in Europa?
De nieuwe leider in Europa. In 30 seconden? Nou, ik denk dat er heel veel leiders ineens zijn. En dat ze niet altijd met elkaar eens zijn. En ik denk eigenlijk dat Macron misschien nog wel een beetje die Oostpolitiek van Merkel ook aan het voortzetten is. Door die banden met Rusland ook telkens nog steeds aan te halen. Door te bellen met Poetin. Wat je er ook van vindt. Dat is een vorm van diplomatie. Waar andere leiders van zeggen, dat moet je niet meer doen. Dus eigenlijk heb je misschien wel een tweespalt in Europa nu. Misschien heb je de confrontatiepolitiek en nog steeds de praatpolitiek.
Oké, Han, laatste woord aan jou.
Toch wel Macron, omdat hij dit leiderschap waar een enorm vacuüm is getrokken doordat Merkel daar is weggegaan en Johnson dat ook niet heeft kunnen opvullen, want die is niet meer onderdeel van dat deel van Europa. Een aantal leiders, waaronder ook Mark Rutte, toch wat afwezig blijven in die communicatie. Moet Macron ook die telefoon blijven opnemen? Ik zou het liever anders zien, maar het is toch Macron.
Ja. Nou ja, het past bij het beeld dat de Fransen van zichzelf hebben. Ja. Centrum van de wereld en zeker van Europa, toch?
Dat is zo, ja. Maar ja. Dat moet een Europees centrum worden.
Ja. Dank, Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig VVD-Kamerlid. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.